Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martin Dolander.
Beste luisteraars, in de reeks over de zalige priester Poppe zullen we nu stilstaan bij de plaats van de Eucharistie in het leven van een christen. Het belang van de voorbereiding en de catechese omtrent de Eucharistie en de waarde van de aanbidding in de visie van priester Poppe. Het wordt geen droge uiteenzetting en ook geen pure voorlezing van zijn teksten, maar hetgeen volgt toont je wel hoe priester Poppe hierover denkt. Hopelijk begrijpelijk en toegankelijk genoeg voor iedereen. Veel bloemen, veel licht, Jezus komt. Deze uitspraak van priester Poppe werd opgetekend door de zuster die zijn kamer in gereedheid bracht toen hij de ziekenzalving ging ontvangen. Dit korte zinnetje zegt zeer veel over zijn verwachting en verlangen naar Jezus. Hier laat hij in zijn kaarten kijken. In enkele woorden vat hij samen wie hij is en aan wie hij zich heeft vastgehecht. Aan degene die komt. Mijn leven, zegt hij, dat is Christus. Hij zegt Paulus na, die in zijn brief aan de Colossenzen schreef, Christus is uw leven. Het refrein van het prachtig lied van de Wereldjongerendagen, Jesus Christ, You are my life, dat is de identiteitskaart van een christen. Priester Poppe hecht veel belang aan de voorbereiding op de sacramenten. Bloemen en licht zijn de symbolen van de verwachting. Eigenlijk gaat er aan elk genadig ontvangen van een sacrament een soort adventstijd vooraf. Een wachttijd, een verwachtingstijd. Hij benadrukt het verband tussen de intensiteit van het verlangen en de intensiteit van het ontvangen. En dat betekent, hij schrijft, wie niet verlangd wordt, is niet welkom. Wie niet welkom is, komt niet binnen. Als Jezus' komst weinig indruk in uw hart en in uw leven nalaat, dan is het omdat u hem niet verwacht hebt, omdat u niet verlangd hebt naar zijn komst. Alleen in een hart dat open staat, kan hij binnenkomen. Jezus staat aan de deur. Hij klopt. De deur staat al wagenwijd open of nog maar op een kiertje. Hij komt binnen. Hij forceert de sloten niet. Beukt niet binnen of ramt de deur niet in. Daarvoor is hij te zacht en te mededogend. Hij verplicht niemand om hem binnen te laten. Alleen, als hij niet te gast is, dan wordt het feestje wel erg pover. Priester Poppe schrijft, een vergadering zonder gebed is een werk zonder zegen. De opperste raadsman is niet uitgenodigd. Voor de activiteit komt de uitnodiging en dat is het gebed. Zonder die gelovige context wordt elke inspanning mensenwerk. Het bouwwerk staat er wel, maar de bodem is zanderig en glibberig. Voor je het goed en wel beseft, ga je tegen de grond. Mensen kunnen zich danig vergissen en niemand is zo perfect dat hij geen fouten begaat. Aan Gods zegen is alles gelegen, herhaalt priester Poppe. De stevigste fundering voor je leven is het vertrouwen op God. dat is geloven. Leg dus het zwaartepunt van je leven bij hem. Geloven is tegelijk hopen en liefhebben. Geloven is de tocht van de hoop maken. Geloven is die tocht in liefde maken. Is altijd vooruitzien naar de hoogte van de berg als het een beklimming is en naar de diepte van het dal als het een afdaling is. Naar Gods hoogte en naar Gods diepte reiken, dat is geloven. Priester Poppe gebruikt graag het symbool van de tarwekorrel uit het evangelie gegrepen. Dat is iets explosiefs dat onder de juiste condities zal openbarsten en uitgroeien tot een rijpe tarweaar. De factor tijd speelt een grote rol in het hele groeiproces. Tijd is een voorwaarde voor een volledige uitgroei en opbloei. Tijd is trouwens ook een eigenschap van de liefde. Tijd geeft rust en rust onderbouwt een relatie van liefde. Priester Poppe ziet de tijd die besteed wordt aan het gebed als puur gewonnen tijd. Gebedstijd is warme tijd en is goed voor de liefde. Gebed laat zacht het licht van de liefde schijnen op elke actie die daarop volgt of daaruit voortkomt. Wanneer hij de Eucharistie zal celebreren, zal hij de viering eerst minstens een kwartier biddend en mediterend voorbereiden. Het patroon is steeds hetzelfde. Elke belangrijke gebeurtenis in het leven heeft een aanloopperiode nodig. Priester Poppe heeft het inzicht op sublieme wijze uitgewerkt in zijn catechetische methode ter voorbereiding op de deelname aan de Eucharistie. Hij schrijft: de sacramenten moeten niet enkel begrepen, ze moeten ook verlangd en ontvangen worden. We leggen dikwijls de les van de sacramenten uit alsof deze genademiddelen alleen ingesteld waren om theologisch verstaanbaar te worden gemaakt. Wij doen juist gelijk een handelaar die zijn koopwaren zou uitleggen en ontleden, maar deze niet zou aanprijzen, noch doen aankopen en verbruiken door zijn klanten. Uitleg is een middel, maar geen doel. Onze kleine klanten zullen na de theoretische uitleg wel ontleden, misschien begrijpen, maar ze zullen daarom niet waarderen, niet betrachten, niet gaan ontvangen, niet zorgvuldig benutten voor hun leven. De catechese zal dus voorbereiden om met hart en ziel deel te nemen aan de viering van het sacrament. Voor priester Poppe is die voorbereiding een kijk- en luistercatechese. Kinderen moeten met hun zintuigen de nieuwe wereld kunnen verkennen, die de kerkgemeenschap is, waarin de sacramenten worden gevierd. De kerk moet hoorbaar, voelbaar, ervaarbaar zijn en vooral aantrekkelijk. Catechese moet in essentie openheid creëren en van een weifelend vlaspitje een laaiend vuur van verlangen maken. In concreto is het de opdracht van de catechist om de interesse te stimuleren en de geloofsgroei te begeleiden. Heel dit proces van ontdekken en verwerven zal gedragen en ondersteund moeten worden door het gebed. Niet af en toe en nu en dan, maar continu. Geloofsinitiatie begint best van op zeer jonge leeftijd. Priester Poppe heeft het over moederlijke catechese. Hij vindt dat er van moeders veel te leren valt. Hij zegt dit: wij moeten de moeders afluisteren als ze spreken met hun kinderen. Ze zeggen niet: bemin God, maar wel: zeg hem eens: Jezus, ik zie je graag, en werp een handkusje. Moeders zeggen niet, bedank Jezus. Maar ze zeggen het voor. Dank je wel, Jezus, jij bent zo lief voor mij. Moeders zeggen niet, overal welgemanierd zijn. Maar wel, recht naar school gaan. Niet roepen op straat. Niet blijven spelen. Niet vechten met chef zoals verleden week. Catechese op kinderniveau moet dus bevattelijk zijn en in kindertaal. Ze moeten snappen waarover het gaat en mee zijn in het verhaal. Het moet raakpunten hebben met hun leven, herkenbaar zijn en hun hart bewegen. De grondslag van elke catechese, volgens de methode van priester Poppe, is de verankering in het leven van het kind. Een goede catechese mag niet losstaan van zijn lief wereld. De aangeboden inhoud moet voorstelbaar zijn, invoelbaar en uiterst concreet. In zijn kinderboekje voor de Eucharistische kruistochtertjes bij de kindervriend wordt deze aanpak uitgebreid geïllustreerd. Het kindergebed is een gesprekje met een trouwe vriend, Jezus, die luistert en begrijpt en met wie het kind praat. De kinderlijke gebeden zijn in dialoogvorm uitgeschreven en heel bevattelijk. De goede voornemens zijn zo uit het leven gegrepen. Het kind kan ze moeiteloos herkennen. Hij of zij kiest een bijzonder punt, een werkpuntje voor de komende week. De methode van priester Poppe voor een catechese die vruchten afwerpt, is zeer evangelisch. Ken de bodem en zaai op vruchtbare grond. De grond is het leven van het kind, met al zijn mooie, maar ook minder fraaie kantjes. Daar moet het zaad van het woord en het gebed wortel schieten, in het hart van het kind. En kan de geloofskiem groeien als ze met liefde wordt verzorgd. Dat betekent het gezaaide niet overlaten aan wat kan komen, maar ernaar blijven omzien. Priester Poppe benadrukt hier als pedagoog het belang van een voortgezette geloofsbegeleiding, ook als het over jongeren gaat. Stimuleer je kinderen om de geloofsweg te blijven gaan en geef daarvan zelf het voorbeeld. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. We zullen nu telkens een fragmentje uit de geschriften van priester Poppe dat handelt over de Eucharistie lezen en bespreken. Het zijn vooral bezinningswoorden die tot op vandaag niets aan kracht hebben ingeboet. Hij gebruikt de mooie term heilige liturgie als hij spreekt over de Eucharistie. Hij zegt het volgende. De heilige liturgie wendt ons eraan met en voor onze broeders te offeren en te bidden. Zij doet ons leven in innige vereniging met en wederzijdse belangstelling voor onze broeders van de parochie, onze priesters en bisschoppen en de gehele kerkelijke gemeenschap. De heilige liturgie schenkt ons de katholieke geest. Dat wil zeggen, zij leert ons onszelf te beschouwen en te gedragen als kinderen van de grote familie van Jezus, en dat is de heilige kerk. Zij toont in onze pastoor en vooral in onze bisschop de ware familievader, aan wie wij eerbied, liefde en gehoorzaamheid verschuldigd zijn. De liturgie onderwijst ons en doet ons leven van het leven van Jezus in gemeenschap met onze christelijke broeders. Zij is tegelijk onderwijs en levensbron. Tot daar het citaat. Priester Poppe analyseert en beschrijft de doelen van de liturgie. Het is bijzonder treffend dat hij ver voor de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie de Eucharistie omschrijft in zijn onveranderlijke kern. Bepaalde aspecten krijgen iets meer nadruk, zoals de offergedachte in de Eucharistie. Christus hernieuwt zijn levensoffer en trekt daarin de hele biddende en dankende gemeenschap met zich mee. We zullen hier verder op terugkomen. In essentie is de Eucharistie de ontmoeting met Christus in zijn woord, in zijn zelfgave van brood en wijn en in zijn gemeenschap die door hem wordt geheiligd. De Eucharistie is daarom een viering, een feest, omdat hij in ons midden is. Hij nodigt ons uit en hij verenigt ons met zichzelf en met elkaar. De liturgie moet de hele mens raken, de mens beladen met zorgen, onbeantwoorde vragen, verborgen verdriet. Het ongeziene lijden dat niemand kent. De verzwegen pijn, de tranen in de nacht. Maar ook met de vreugdemomenten, de gelukssprongetjes van het hart. Het geslaagde project, de innige vriendschap. Die gehele mens komt liturgie vieren. Niet de mens die met zijn geloof zijn huis verlaat, de kerk binnenstapt en na een half uurtje of een uurtje onveranderd als de oude weer naar huis gaat. De liturgie dringt namelijk binnen in je hart en doorlicht je geest. Door de liturgie word je bewust van Gods kennis. Hij kent je van binnen en van buiten. Hij weet en beseft zeer goed hoe je in elkaar steekt. Dat er dag is en nacht in je leven, dat er ups en downs zijn, waarheid en zonde, vrolijkheid en ongelukkigheid. In de liturgie wordt heel je leven meegetrokken in het leven van Christus en aan de Vader voorgelegd en weggegeven. Jouw kleine leven krijgt daardoor een goddelijke dimensie. Hij neemt je lief en leed aan en voegt het bij het zijne. De liturgie maakt je één met hem en voor altijd. Priester Poppe schrijft: door de verstandige en werkdadige deelname aan de liturgie zal de christen begrijpen dat het doel van alle leven, het voorwerp van onze voorbestemming en het streven van de hele liturgie erin bestaat om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Gods Zoon. Dit gebeurt in vereniging met onze broeders. Wij worden voor hem de geestelijke familie waarvan hij de eerstgeborene is, het mystiek lichaam. Hij draagt ons met zich als een offer op tot verheerlijking van de Vader. In dit gelijkvormig worden is het rijk van de heilige drievuldigheid gelegen, het rijk Gods, het heilswerk van Christus. Dat is waarlijk de bestemming van zijn bruid, de heilige kerk, en van al haar leden. Dat is de ware betekenis van haar eredienst, van haar liturgie en van alle christelijk leven. Hierin zegt hij dat het uiteindelijke doel de gelijkvormigheid is en de eenheid. Met andere woorden, christenen horen bij Christus en bij elkaar. Niemand kan en mag op zijn eentje door het leven gaan. Dat gaat hij nooit toelaten. Daar is zijn hart te warm en te lief voor. Hij voorziet jou een reisgenoot. En dat is hij zelf op de eerste plaats. Als Poppe spreekt over gelijkvormig worden, dan bedoelt hij in gemeenschap treden met Christus en met elkaar in een verhouding van liefde. Gelijkvormigheid betekent dat in jou eigenschappen van de ander herkenbaar zijn en omgekeerd. Mensen verschillen, en dat is positief, want dan is er ruimte voor originaliteit en dus voor vrijheid. Dat geldt evengoed voor God. En eenheid is geen mix waarin niets meer van ieders eigenheid terug te vinden is. In de eenheid behoud je je eigen uniciteit en dat is de ware gemeenschap. Hij schrijft: Ut unum sint, opdat zij één zijn. Wat de hostie leert begrijpen, dat helpt zij ook verwezenlijken. Dat elk levend graantje, dat elke christen zijn eigen karakter met zijn eigenzinnigheid en zijn zelfzucht door de liefde laat malen tot bruikbaar meel. Dat hij zich laat kneden tot een welgevormd lid, tot een weldoend sociaal wezen, tot voedzaam brood voor de maatschappij. Dat leert en bewerkt de hostie. Voed jezelf met mij, zegt Jezus, opdat jij voedsel wordt voor de anderen. Kom en verenig je met mij, opdat jullie één worden met elkaar. Want ik ben de liefde, en de liefde is de band van de vrede. Neem en eet, want jullie, die van hetzelfde voedsel eet, jullie zijn één. De liefde zal jullie besprekingen voorbereiden en vergemakkelijken. De liefde zal jullie eensgezind en vrij maken. Kom, volkeren, kom u verzoenen aan de heilige tafel. Kom aanzitten aan het enige vredesmaal, het verzoeningsmaal van alle mensen en alle volkeren. De hostie is de ware zon van vrede. We onderbreken even met een stukje muziek. Noemt elke christen een levend graantje. Hoe mooi is die vergelijking en hoe evangelisch juist. Het graantje zaait zichzelf niet, maar wordt gezaaid. Het graantje komt voort uit een korenaar en zal zelf een korenaar worden. Het gebeurt aan hem. Ons christen zijn en de voltooiing ervan op het einde van ons leven wordt aan ons voltrokken. De zaaier ziet heel ver in de toekomst. Hij ziet de oogst. Hij ziet de opbrengst. Hij ziet het feest van het Rijk Gods. Het graantje moet enkel maar vertrouwen en zich toevertrouwen aan hem van wie hij het leven ontvangt. Priester Poppe legt een bijzonder accent, eigen aan de inzichten van zijn tijd, maar tot op vandaag is het nog onveranderd gebleven, namelijk de gedachte van het offer. Krijgt nu wel minder nadruk, maar kan toch erg openbarend zijn. Het woordje offer klinkt erg zwaar in onze oren. Bijna dramatisch. Het doet denken aan de held die springt, een brandend gebouw trotseert, of die in de voorste, lees, gevaarlijkste linies postvat. En het kan nog erger als het over een vrijwillig slachtoffer gaat. Een offer is iets wat vreselijk veel van je kost en nog geen geluksgarantie biedt. Wie offert nu graag iets op? Zal er dan niets groters voor in de plaats moeten komen? Een veel grotere waarde die het kleine gedurfde ver overstijgt. In elke context van het offer zal de liefde de doorslag geven en het licht op groen zetten om het te wagen. Liefde voor een mens en of liefde voor God, de drijfveer is dezelfde. Alleen hoort men het niet graag uitspreken. Het woordje verbinding klinkt aangenamer en zelfs hip in onze tijd, die bulkt van eenzaamheid. Meestal wordt dan bedoeld verbinding zoeken met jezelf en met de anderen. De offergedachte gaat ook daarover. Als geloofservaring wordt de verbinding gelegd met God en elke andere verbinding komt daaruit voort. Om die reden sluiten offer en gebed heel nauw aan bij elkaar. Voor priester Poppe zijn het niet de meest in het oog springende daden die de waarde van het offer bepalen. Het gaat veeleer over de kleine, ongeziene, maar dikwijls veeleisende offertjes in het dagelijks leven. Ongemakken die zonder klagen worden gedragen. Volgehouden aandacht en zorg voor de ander. Geduld dat op de proef wordt gesteld. Dingen die veel van jou kunnen vragen. Hij herinnert ons aan de kleine weg van Thérèse van Lisieux, die Jezus een plezier wil doen door alles wat ze doet met liefde te omgeven. Aan de Sibisten zegt priester Poppe: wij zijn te zwak om grote wederwaardigheden en beproevingen te doorstaan. Die voorvallen zijn eerder zeldzaam, maar al die kleine tegenheidjes die u dagelijks lastig vallen. Koude, hitte, zware oefeningen, koud eten, lange wachtbeurten. Toon daarin de volmaakte heldenmoed. Tot zover, priester Poppe. Wel nu, deze dingen doen je soms ellendig voelen. Maar zie ze in het verlengde van Gods wil als kansen om je naar hem te richten. Die kleine offers die heel veel kunnen uitwerken als je er op een gelovige manier mee omgaat. Niets is hem namelijk onbekend. Kleine offers zijn groot in zijn ogen, als hij daarin de liefde vindt. Elk offer wordt voorbereid in de liturgie. Daar wordt een mens gereed gemaakt om zich in het leven van elke dag telkens weer te kunnen geven. Priester Poppe schrijft: als een christen zichzelf meer waarachtig zou zien als leerling van de gekruisigde meester, als een kruisdrager na Jezus, dan zou hij minder onthutst zijn wanneer ziekte, kwelling en vervolging hem overvallen. Hij zou beter Gods voorzienigheid erkennen in zijn lijden en gemakkelijker de kruisjes dragen die elk christelijk leven met zich meebrengt. Hij zou zijn klein, eentonig, dagelijks kruis heiligen, het dragen met geduld en liefde, in vereniging met de gekruisigde Christus, zijn voorbeeld en zijn volmaaktheid. Hij zou trouw zijn lijden verenigen met het goddelijk offer van het altaar, met de hostie waarmee hij zich zo dikwijls voedt tijdens het liturgisch offer. Wat leggen wij hem voor? Wat bieden wij hem aan? Onszelf, onze inzet en onze strijd, onze liefde en onze vermoeidheid, onze geboeidheid en onze verstrooidheid, alles. Priester Poppe maakt een mooie vergelijking. Zijn de zwaarste muntstukken dan altijd de kostbaarste? Is een klein goudstukje niet meer waard dan een handvol koperen munten? Het gaat over de waardering van wat we doen, de waardering van onze inzet. Priester Poppe zal in zijn uiteenzettingen steeds het verband leggen tussen de daad en de waarde die daaraan als een soort kwaliteitslabel vastgehecht wordt. Het goede dat je doet is oké, maar er moet wat hij noemt een gedachtje bij zijn. Het is voor u, mijn Jezus, omdat ik u graag zie. En hij voegt eraan toe: dit laatste maakt van alle koperen muntjes kostbare goudstukjes. Hoor je hier in de offergedachte? Die loopt als een rode draad doorheen zijn geloofsleven. Hij geeft zijn werken en zijn rusten, hij geeft zijn goedheid. Niet met stukjes en beetjes of naar gelang de inspiratie van het moment, maar permanent, constant en zonder twijfel. Dat is de omvormende kracht van het offer. Hij wijzigt het doel en daarmee wijzigt hij ook de richting, van zichzelf weg naar Christus. Elk offer wordt voltooid door het gebed. Gebed en offer zijn als strengen ineengevlochten. Gebed en offer roepen elkaar op en cirkelen om hetzelfde midden, Christus. Priester Poppe noemt het kruisoffer van Christus de gewichtigste gebeurtenis van de geschiedenis. In zijn catechetisch methodeboekje voor priesters, opvoeders en ouders, dat ook zeer leesbaar is voor kinderen, en getiteld is Zonnestraaltjes, schrijft hij over het offer dat Christus heeft gebracht het volgende. Lieve kruisdochters, ken je de grootste gebeurtenis sedert de wereld bestaat? Het is niet de verschrikkelijke zondvloed. Het is niet de vernietiging van het bedorven Sodom en Gomorra. Het is niet de verwoesting van Jeruzalem door Titus of de val van het grote Romeinse keizerrijk. De val van Napoleon te Waterloo en de laatste oorlog van 1914... en het vredesverdrag zijn ook gewichtige gebeurtenissen. En toch is geen van al die gebeurtenissen de grootste. De grootste gebeurtenis van heel de geschiedenis is de kruisdood van de God-mens. De gewichtigste, de noodzakelijkste, de vruchtbaarste gebeurtenis is Jezus' kruisoffer. Begonnen in het laatste avondmaal, voltrokken op Calvariberg en voortgezet in het heilig misoffer op het altaar. Wist jij dat? Veel mensen denken daar niet eens aan, en toch is het zo. Jezus heeft gestreden door te lijden. Jezus heeft ons vrijgevochten door voor ons en in onze plaats te sterven. Het kruisoffer van Jezus Christus op Calvariberg is de grootste strijd die ooit is uitgevochten. Het is de strijd tussen hel en hemel. Het is de grootste overwinning die ooit is behaald. De overwinning van Christus op Satan, van het leven op de dood. Het is de schoonste vrede die ooit is getekend, de verzoening tussen God en de zielen. Dit kruisoffer is de vruchtbaarste daad die ooit is gesteld. Zij is de bron van onze heiligheid en het beginsel van eeuwig geluk in de hemel. Lieve kinderen, wisten jullie dat? Priester Poppe herinnert ons eraan dat het kruisoffer van Jezus in elke Eucharistie opnieuw plaatsvindt. De Eucharistie is meer dan een herinnering, levendig houden, van het offer door Jezus gebracht, maar de actualisering ervan in het hier en nu. Hij schrijft: dezelfde Jezus die eenmaal gekruisigd werd, slachtoffert zich opnieuw. Jezus komt in de hostie en in de kelk met wijn. Hij verandert een klein stukje brood in zijn allerheiligste lichaam. Hij verandert een beetje wijn in zijn allerheiligste bloed. Jezus' kruisoffer is hernieuwd. De grondslag van je leven als christen is de verlossing die aan jou wordt voltrokken. Woorden en tekenen verwijzen naar hem die zich telkens opnieuw geeft. Daarom is de Eucharistie een viering en een dankzegging. De aanwezige Heer laat zich ontmoeten. Het hart wordt gevuld met zijn genade en hij brengt vreugde en dankbaarheid teweeg. Priester Poppe zegt: de heilige mis is een heilig feestmaal. Daar wordt Christus genuttigd. Daar wordt aan zijn lijden herinnerd en wordt zijn kruisoffer hernieuwd. Daar wordt de ziel met genade vervuld om hem na te volgen. Daar krijgt zij de voorsmaak en het onderpand van het heerlijke leven dat haar wacht in de hemel. Priester Poppe heeft uren en uren doorgebracht bij het tabernakel. Elke dag stond de aanbidding op zijn dagorde en elke dag stond hij er weer. Jezus aanbidden in zijn heilig sacrament is voor hem een noodzaak en een hoofdzaak. Geen enkele seconde doorgebracht in aanbidding is verloren tijd. Integendeel, het is gewonnen tijd, zegt hij. Een christen houdt zich bezig met Christus. Hij dialogeert en rust uit bij hem. Hij houdt hem gezelschap. Hij luistert vooral. De aanbidding is een innige gebedsvorm, want het is een ontmoeting. Hij erkent zijn godheid in de kleine hostie. Hij knielt voor zijn God. Luister naar hem die uw God is, schrijft priester Poppe. De aanbidding is in wezen geen meditatie of geen bewust gezocht stiltemoment voor jezelf. Je gaat niet bidden met als doel om zelf tot rust te komen. er even bij gaan zitten en alles eens loslaten. De aanbidding is de verering van Christus in zijn sacramentele aanwezigheid. Het is de hemel op aarde laten gebeuren door hem te loven en te danken. Het is je telkens weer verbinden aan hem naar wie je opkijkt en van wie je alles wil leren. Het is een beetje eeuwigheidssmaken. Een notendopje hemel gewaar worden in het klein stukje brood. Priester Poppe schrijft: laat je bekijken door God. Laat je door God vullen. Laat je door hem beminnen. Ik heb jullie bemind, staat in Johannes hoofdstuk 14. Het is goed om zich door Jezus te laten beminnen, aan de voet van het kruis, aan de voet van het tabernakel. Dat geeft ons kracht. En op een andere plaats schrijft hij: laten we ons bezien en beminnen door Jezus. Als Jezus kijkt en bemint, werkt hij dezelfde tijd. Jezus' liefde is een daad, een geven. Vergeet het dus niet. Niet enkel beminnen, maar ook je laten beminnen. O passief. De liefde luistert naar de liefde en beantwoordt die. De golfstroom in de aanbidding is de liefde. Priester Poppe roept op tot meer aanbidding. Men denkt soms dat men zijn tijd verliest door 1 uur aanbidding te doen. O, mocht je je leven lang 1 uur aanbidding houden, je zou meer uitrichten dan door dag en nacht te werken. Maar je moet geloof hebben. Niets uit jezelf. Je vervullen met de gestaltenissen van Jezus. Op de eerste plaats staat altijd de Eucharistie, de vereniging met Christus en het offer van onszelf. Dan de rest. En niet vice versa, niet andersom. Priester Poppe schrijft over hoe zijn aanbidding verloopt. Hoezeer ook mijn gebed geestelijk is en hoe weinig gevoelsmatig, toch zie ik dat het simpele dagelijks gebed een bron is van diepe vreugde. Mijn uur van gebed verloopt niet in oppervlakkige blijheid, maar in een trouw en onafgebroken opblikken naar het tabernakel en hem toelachen, soms ook met gewoon een boek te openen of verder te lezen om mij geestelijk te voeden. Dikwijls, haast ononderbroken, heb ik een glimlach op het gelaat als ik naar de hostie kijk. Het is mij onmogelijk om een andere gelaatsuitdrukking te hebben zonder mijn liefde voor Jezus te onderdrukken of af te remmen. Tot daar het citaat. Aanbidding is uitwisseling, is zien en gezien worden, is binnengaan en binnenlaten, is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Je geeft een vingertje en hij neemt je arm. Je gluurt door het sleutelgat en hij draait de hele deur open. Je knippert met de ogen en hij dimt voor jou het licht. Je wandelt door zijn huis en hij door het jouwe. Ook al is het soms meer een stal dan een paleis. Priester Poppe schrijft zo: hij vraagt geen paleis. Hij vraagt geen hoge woorden, geen verheven gedachten. Nee, een stalletje is hem genoeg. Het gewone arme stalletje van ons hart. Maar hij moet er verwacht zijn, zoals Bethlehem hem welgevallig was, omdat Maria en Jozef hem verwachten. Afspraak dus met hem, in de woonplaats die je hart is, je ziel. Door de communie ben je een levend tabernakel. En dat heeft zo zijn consequenties. Priester Poppe legt uit. Je moet de communie leren benutten. Heel je dag moet je eucharistisch maken. Al je bezigheden en kleine moeilijkheden die nu misschien ongemerkt passeren, moet je heiligen en verdienstelijk maken. Dat kan door de genade die je in de communie werd geschonken. Leef heel de dag door met de heilige communie. Met andere woorden, leef met Jezus. Je moet leren met de genade te strijden tegen je gebreken, vooral tegen je hoofdgebrek. Je zal leren strijden samen met Jezus, met orde, oplettendheid en volharding. Tegen je opvliegendheid, je moedeloosheid of je grilligheid. Je zal je leren oefenen in zachtmoedigheid om een hart te krijgen zoals het heilig hart van Jezus. Je zal leren om een aanmoedigend woord te spreken op het juiste moment of een goede raad te geven. En je zal een voorbeeld worden voor je omgeving. Je zal de dag door de heilige communie leren voortzetten in al je doen en laten. Hier wordt heel de geloofspedagogie van priester Poppe samengevat. De deelname aan de Eucharistie stopt niet met het gaat nu allen heen in vrede en wij danken God. De kerkdeuren sluiten wel, maar de harten niet en de aanwezigheid van Jezus houdt niet op bij het kerkportaal. Het is nu aan de ontvanger van de Eucharistie om zelf een kleine hostie te worden. Dat is wat priester Poppe leert aan zijn kruisdochtertjes, aan zijn catechisten, aan zijn parochianen, aan de seminaristen en aan ons. En hij heeft daar een mini-gedragsregel voor. Namelijk, bewaar je ingetogenheid. Wij zouden zeggen, je moet geconnecteerd blijven. Je moet met elkaar in verbinding staan. Of bij elkaar in de buurt blijven. En je hart laten waken, ook als je slaapt. En het binnenste plekje ergens diep in jezelf opzoeken. Het plaatsje binnengaan waar hij verblijft, je ziel. Dat lijkt op een opvouwtentje dat je meeneemt, in één beweging opengooit en overal moeiteloos kan neerzetten. Op straat, in de trein, tijdens feestjes, zelfs op je werk. Je zal je daarin terugtrekken als het leven drukt of je overspoelt. Of als je gewoon blij bent en verrast, of alleen maar tevreden en gelukkig, om er dank je wel te zeggen. Dank je wel, Jezus. Dat is ingetogen leven. Dat is ook hoe priester Poppe zelf leefde. Hij schrijft, mijn geest is nooit blijer geweest dan op die dagen dat mijn hart ingetogen in uw aanwezigheid bleef. Tot slot enkele korte mijmeringen en raadgevingen. Hij schrijft, ik benijd soms de wierookkraantjes die in het brandend wierookvat vallen en nederig verteren en weggeuren ter ere van het heilig sacrament. Mocht ik zo in Maria's liefde verdwijnen en opgaan als een kleine, minnende offerande voor God. Vrienden, heb steeds een kruisje bij u. Het zal u dikwijls van pas komen. Uw Vader in de hemel voorziet in alles. Hij heeft de haren van uw hoofd geteld. Geen enkel wordt gekrenkt buiten zijn weten. Zie de mussen. God bezorgt hun een onderkomen. Zie de bloemen. Hij bezorgt een kledij. Wat zou hij niet zorgen voor u, zijn allerliefste bloempjes? Wij zijn kinderen van de liefde. Heers door de zachtmoedigheid, dan zullen degenen die ons zijn toevertrouwd Jezus in ons herkennen. En tenslotte, één ding maar is noodzakelijk. Je leven met Jezus verzorgen, geloven in zijn kracht, je laten vullen met zijn kracht en dan in zijn kracht handelen.